Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 35, het eerste vers, willen wij gaan zingen. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Vers 1 van Psalm 35. Luister ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In aansluiting daaraan komt de schriftlezing tot ons die deze morgen is vanuit Leviticus 4, vers 27 tot en met 31 en vervolgens Psalm 130. Schriftlezing is dus Leviticus 4, vers 27 tot en met 31 en ook de 130ste psalm nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Leviticus 4 te beginnen bij vers 27. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heeren, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is, of dat men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot een offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk des Heren. En de priester zal voor hem verzoening doen en zal het hem vergeven worden. Vervolgens lees u Psalm 130. Een lied haar Ma'alot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we stilstaan bij het 5e tot en met het 8e vers, enkele facetten van die teksten. Psalm 130, vers 5 tot en met 8, daar luidt Gods woord in de tekst voor deze morgen. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover bidden we de Heer om zijn onverdiende zegen. Heere, zo zoeken wij deze morgen uw heilig aangezicht in het gebed. U die de alwetende bent, u kent een ieder van ons. U kent degene die met veel worsteling en veel strijd bezet zijn geweest, ook in de achterliggende dagen. Toen het vorige week voorbereiding was, was dat niet alleen maar een moment op de zondag, maar u kent degene onder ons voor wie dat in de achterliggende week de praktijk is geweest. En die steeds meer hun eigen onheiligheid en hun eigen ongeschiktheid en hun eigen zonde ontdekt kregen. En voor wie die vraag zo levensgroot werd, zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gade slaan mijn ongerechtigheden, ach Heere, wie zal dan bestaan? Heere, wil u ze vrijmoedigheid geven? Wil u ze laten zien, die worstelende zielen onder ons, hoe er nu in uw eigen lieve Zoon vergeving mogelijk is voor de grootste van de zondaren? En wilt u geloof geven dat daarop mag uitgaan? Maar dat geloof, dat zal toch waar u het gewerkt hebt ook altijd zoeken naar zekerheid. Dat zal zich toch ook herkennen in dat gebed wat de dichter op een andere plaats opzendt. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Daar zijn er vanmorgen onder ons en onder degene die met ons meeluisteren, die daar zo naar uitzien, dat u zou spreken tot hun hart. Heere, wil u dat doen? Niet om het verlangen, want dat is een dwaas iets dat in onze gedachten en in ons hart ook nog kan leven. Dat u zou kunnen horen om ons vragen of om ons verlangen. Maar u kunt alleen horen wanneer u reden neemt uit uzelf en wanneer u ziet op die verlossing die aangebracht is door uw eigen lieve Zoon. Heere, maak hem onmisbaar. Voor ons, in al ons bidden, maar ook in de avondmaalschouw, ook in deze dienst. Heere, u weet wat er nodig is. U kent ieders hart, u kent degene die misschien wel heel veel bezig geweest zijn met het heilig avondmaal en die zo ongemerkt dat heilig avondmaal hebben beschouwd als hun zaligmaker. Die niet bekommerd zijn geweest over de vraag hoe ze voor u kunnen bestaan, maar die alleen maar hebben nagedacht over de vraag of er een plaats voor hen was. Wil u ze laten zien, Heere, op wat voor manier zij mistasten? Wilt u uw genade onderwijs daarin geven? Wilt u uw kinderen ook de vrijmoedigheid schenken, Heere? Die hebben ze altijd weer nodig te ontvangen van u. Want u ontdekt uw kinderen toch steeds dieper aan wie zij zijn. En als ze de blik naar binnen krijgen, ach Heere, wat is er dan veel reden om het uit te roepen, voor u niet te kunnen bestaan. Maar we bidden van u, of u uw eigen lieve Zoon in het leven van de uwe steeds meer wil verheerlijken. We vragen van u of u ons alle zo wil gedenken. Wil u leiden in de preek van toeleiding tot het heilige avondmaal? Wil u geven wat nodig is in het spreken en in het luisteren? Wil u ons bewaren voor alles wat van onszelf is en laat uw woord mogen klinken vanmorgen? We bidden u, Heere, voor degenen die het ook weten bij zichzelf dat ze niet kunnen aangaan. Daar kunnen we zo heel verschillend onder zijn, Heere. Het kan zijn dat er verdriet is, dat het nood is in ons leven. Het kan ook zijn dat we er betrekkelijk gerust onder zijn. En als dat zo is, dan bidden wij ook van u, Heere, gebruikt u deze dienst om ons te ontdekken aan wat wij missen. En wilt u ons ook in deze dienst nog arm maken door het werk van uw Heilige Geest. Wil u zijn met de kinderen, met de jonge mensen. Wilt u ook hem helpen bij het luisteren. Wilt u ook in de harten van de kinderen en van de jongeren de waarde van uw dienst, van uw liefdedienst, graveren. Opdat ze er iets van mogen zien en er diep van overtuigd mogen raken op de bodem van hun hart, dat het goed is om deze God te zoeken en om deze God te dienen. Heere, wilt u zo met een ieder van ons zijn. Bewaart u ons voor bouwen op zandgronden, Heere. Wilt u zelf waken over de heiligheid van uw tafel. Laat alles ook in goede orde en tot stichting van de gemeente, tot eer van uw naam, tot vertroosting van uw kinderen, tot doding van de zonde mogen plaatsvinden. We willen bidden, Heere, voor degenen die niet naar de kerk konden komen. Gedenk ze op de plaats waar ze meeluisteren en wil u het goed maken met uzelf. We dragen aan u op de zieken van de gemeente. We zeggen u dank dat Olivia Hogendoorn weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Maar we bidden van u of u ook in het verdere met haar en met haar ouders wil zijn. Geeft u alles wat nodig is voor de tijd, maar boven alles voor de eeuwigheid. Dragen onze oude zuster Harman de Braber aan u op, die nog altijd in het atrium is. Heere, wil u ook haar daar gedenken. Op een plaats die betrekkelijk eenzaam is, zorgt u voor haar. Geef ook haar in de levensavond wat niet gemist kan worden. Gedenk aan al onze ouderen. Gedenk aan hen die in rouw en verdriet zijn. Ontferm u zich over hen die het lichamelijk of psychisch moeilijk hebben. Heren, we mogen ook de dankbaarheid voor u neerleggen die er is bij onze broeder Droger en de zijnen, nu u het gaf dat hij in de achterliggende week beroepbaar mocht worden gesteld. We bidden, Heren, van u of u ook voor de toekomst alles wil schenken wat nodig is. Ook als hij in de gemeente mag uitgaan om te proponeren. U gaf hem de gezondheid en de krachten en alles wat nodig was om zijn studie tot een goed einde te brengen. U hebt hem tot hiertoe willen brengen. Heere, gedenk hem ook voor de toekomst. En wees hem, met alle die hem lief zijn, nabij en goed. Zo bidden wij en danken wij uw naam voor alles wat u wilde schenken. Maar Heere, als we al deze dingen voor u neerleggen in het gebed, dan is er zoveel reden aan onze kant waarom u ons voorbij moet gaan. Ons boze bestaan, Heere, ons hart, ons leven, onze gedachten, onze woorden, onze daden. O, wat zijn ze zo vaak en van nature altijd in tegenspraak met uw heilige wil en met uw heilige wet. En daarom bidden wij van u, schenk ons uw genade om Christus wil. Amen. Psalm 27, 3 en 7 willen we gaan zingen. 27, 3 en 7. Drie collecten, eredienst, kerk en pastorie. En de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wij zijn van nature hoogmoedige mensen. En daarom hebben wij een hekel aan, misschien moet ik wel zeggen een haat tegen het woord vergeving. U zegt, dat valt toch wel mee, dominee. Het is een woord dat ik iedere dag in mijn gebed laat klinken. Heere, wilt u mij mijn zonden vergeven? En wie van ons zou er vanmorgen van dat gebed iets verkeerds durven zeggen? En toch, hoe zou het komen, gemeente, dat wij dat misschien wel heel makkelijk kunnen zeggen? Tegen de Heere in het gebed, maar niet tegen een mens in onze omgeving. Daar bieden we misschien nog wel onze excuses tegenover aan, maar wilt u, wil jij het mij vergeven? Dat is een vernederende vraag. Daarmee geef ik aan, ik was verkeerd. Daarmee geef ik aan, ik ben afhankelijk van jouw vergeving. En wat is er in ons hart een hoop dat daartegen in opstand komt, om de schuldige te worden tegenover een ander en om vergeving te vragen. Als de dichter van Psalm 130 voor Gods aangezicht staat, is het geen gewoontegebed wat hij doet. Dan is het vanuit de grond van zijn hart en vanuit de diepte van de verootmoediging dat hij het vraagt aan de Heere. Heere, bij u is toch vergeving. En daar zegt hij ook mee, en bij mij is de schuld. Bij mij is de schuld. Bij mij is de zonde. En bij mij is er geen mogelijkheid om het te betalen en om goed te maken. Bij u is vergeving. Uiteindelijk gaat het in Psalm 130 om die vergeving. En daar willen we deze morgen bij stilstaan met de hulp van de Heere. We schrijven bij onze tekstwoorden, ja ook bij vers 5 tot en met 8, vergeving. En we letten op drie dingen. Allereerst op het verlangen naar vergeving. Vers 5, ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht. En ook vers 6, mijn ziel wacht op de Heer meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. In de tweede plaats letten we op het woord van vergeving. Vers 5, het tweede gedeelte. En ik hoop op zijn woord. En tenslotte letten we op de God van vergeving. Vers 7 en 8. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dus vergeving, drie gedachten, het verlangen naar vergeving, het woord van vergeving en de God van vergeving. Vorige week hebben wij de eerste verse van deze korte psalm met elkaar overdacht. En toen hebben wij gehoord dat Psalm 130 allereerst een pelgrimslied is. Een psalm van iemand die onderweg is naar het heiligdom, naar de tempel in Jeruzalem. Ik hoop daar straks ook op terug te komen, want dat gegeven dat werpt licht over de tekst die we vanmorgen overdenken. Maar wat we vervolgens ook hebben gehoord is dat die pelgrim was in heel moeilijke omstandigheden. Hij noemt zichzelf de diepten, de waterdiepten waar hij geen grond onder de voeten heeft en waar de golven over zijn hoofd slaan, waar alles donker en duister is, waar de dood dichtbij is en waar de Heere zo ver weg schijnt. Uit de diepten roep ik tot u. Ja, en wat was nu de diepste nood van de dichter van Psalm 130? We hebben dat gehoord vanuit het derde vers. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Zijn ongerechtigheden, al zijn afwijken van de wegen en van de wetten van de Heere. En dat alles kwam voort vanuit zijn ongerechtige, vanuit zijn verkeerde hart. En nu is het een nood van deze dichter geworden, dat als de Heere die ongerechtigheden gadeslaat, hij met niets van zichzelf voor de Heere kan bestaan. Van nature is onze grootste nood een andere nood, gemeente. Van nature is onze grootste nood dat wij onze nood niet zien. En dat vers 3 helemaal geen nood is in ons leven. Dat we helemaal geen boodschap hebben aan deze woorden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? U leven daar ook nog maar eens naast vanmorgen en ik het mijne. Wat is onze diepste nood? Maar als de Heere een mens door zijn Heilige Geest de ogen opent voor wie hij is en voor de schuld van mijn leven, dan ga ik deze dingen zien. En dan komt er ook een gebed om genade, een gebed om vergeving. En dat hebben we tenslotte gehoord in vers 4. Maar bij u is vergeving. De dichter kan niet wijzen op iets in zichzelf dan alleen zijn ongerechtigheden. Maar hij gaat wijzen op wat er buiten hemzelf ligt bij de Heere. En dat is iets wat het ware geloof mag doen. Dat gaat in al zijn armoede, in al zijn schuld, in al zijn gebrek, wijzen op wat er buiten mezelf ligt in de Heere. Maar bij u is toch vergeving. Worstelend, pleitend op de vergeving die er bij de Heere is, verschijnt de dichter voor Gods aangezicht. Zo reist hij als pelgrim in de richting van de tempel, in de richting van Jeruzalem. Ja, en dan nog één ding. Eigenlijk heeft de dichter een dubbele genade nodig. Hij heeft genade nodig die zijn schuld vergeeft. We hebben de vorige keer gezien, daar durft hij in zijn schuchterheid niet eens zo heel uitdrukkelijk om te vragen. Bij u is vergeving, maar daar ligt wel de hunkering in, het gebed in. Maar de dichter heeft ook genade nodig. En dat is iets wat kenmerkend is voor het werk van de Heere. De dichter heeft ook genade nodig om de Heere te vrezen. Als de Heere zonde echt schuld maakt, dan komt de verdriet over de zonde. Verdriet uiteindelijk en ten diepste omdat ik de Heere met de zonde in het gezicht heb geslagen. En dan heb ik niet alleen nodig dat mijn schuld vergeven wordt, maar dan heb ik ook nodig genade om tot eer van de Heere te mogen leven, om hem te mogen vrezen. En u weet wel, vrezen in het Oude Testament betekent liefhebben, ontzag hebben voor, dienen. Kijk, dat kon de dichter vanuit zichzelf ook niet. Die dubbele genade, Calvijn noemt het ergens de tweelinggenade, die heeft de dichter nodig. En zo komt hij in al zijn armoede en in al zijn gebrek. Moest denken aan dat voorbeeld van dat kleine zwerversjongetje dat vele jaren geleden door de straten van Londen zwierf. Het was een koude winterdag. Hij had de slijtplekken in zijn kleren en de gaten in zijn schoenen. Geen dak boven zijn hoofd en geen voedsel. En dan op zeker moment komt hij daar bij een groot huis. En op dat huis staat: hier worden daklozen ontvangen. En wat doet dat kleine jongetje? Die belt daar aan. En er wordt open gedaan en hij zegt: ik zie dat daar op het bord staat: hier worden daklozen ontvangen. Ja, zegt de man die open doet, dat is waar. Maar heb je ook een aanbevelingsbrief bij je. En dat kleine jongetje is even stil. En dan wijst hij naar zijn armoedige geraffelde kleren. En naar de gaten in zijn schoenen en dan zegt hij het. Een aanbevelingsbrief heb ik niet. Maar mag dit mijn aanbeveling zijn? Mijn armoede. Mijn ellende. Al datgene wat ik niet heb. Wijzend op wat daar staat op dat bord. En wijzend op het eigen gebrek en de armoede. Dat is de gestalte van de dichter in Psalm 130. Het ware geloof, gemeente, ik heb die uitdrukking wel eens vaker gebruikt, dat is een leeg schip. Het ware geloof is een, ik moet het anders zeggen, dat is een schip dat vaart van mijn ledigheid naar Gods vervulling. Dat is iets dat spreekt van mijn grote armoede. Daar moet een mens telkens weer bij gebracht worden. Daarom is het ook zo goed en zo belangrijk om voorbereiding te houden en om uzelf te onderzoeken. En ik mijzelf. En om te vragen wie ben ik nu voor Gods aangezicht geweest. Om arm gemaakt te worden en steeds armer gemaakt te worden in jezelf. Willen we niet, gemeente, wij willen een voorraad genade opbouwen. Dit, dat en dat. Ik zou in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zullen op mijn naam betrouwen. Hoe is het, gemeente? In de psalmen kijkt men Gods kinderen in het hart, heeft Luther eens gezegd. Mocht het nu zo zijn dat die eerste verse van Psalm 130, waar we zo aan het begin van de preek op hebben teruggeblikt. Mocht het nu zo zijn dat ze uw hart verklaren. Dat ze onder woorden brengen hoe het door genade mocht worden in uw leven. Of is het zo dat deze dingen nu nog vreemd zijn? We lezen verder in onze tekst. Maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. En als de dichter dan vanuit zijn nood en vanuit zijn armoede door het geloof uitgaat tot een God bij wie er vergeving is. En dat heeft hij door het geloof mogen zien. Daar neemt hij de toevlucht toe. Maar heeft hij dan aan dat gebed genoeg? Is het dan zo, ik heb gebeden, is het dan zo, ik ben gevlucht, ik ben uitgegaan en ik heb daar rust in gevonden? Wat lezen we dan verder in onze tekst? We lezen, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. En dat moet u heel nauw betrekken op het voorgaande vers, op dat gebed om vergeving. De dichter bidt om vergeving. De dichter doet gelovig een beroep op de vergevende genade van God. Maar hij heeft het ook nodig dat de Heere dat gebed gaat beantwoorden. Het is in het leven van deze dichter zo, zoals het was bij de dichter van Psalm 35. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Het is de dichter te doen om dat woord van God. Kijk, en daar herkent u het ware geloof ook aan. Dat geloof dat haakt naar, dat hunkert naar het spreken van God. Alleen dat spreken van de Heere, van zijn gunsten, van zijn genade, dat kan troost geven aan een bestreden ziel. Daar verlangt de dichter naar. En hoe staat het er dan in onze tekst? Ik verwacht de Heere. Met dat verwachten wordt niet bedoeld een lijdelijk afwachten, maar een rijkhalzend uitzien. Een verwachtend uitzien. een hopend uitzien. Ik verwacht de Heere met hart en ziel, mijn ziel verwacht. Ja, en dan zegt de dichter het nog een keer in vers 6. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Vorige week hebben we die wachters zo in gedachten zien staan op de muur. En in de nacht stonden ze daar ingespannen, turend naar het gevaar dat de stad kon bedreigen van buitenaf of van binnenuit. Maar de wachters op de muren, ze zagen ook ingespannen uit naar het eerste ochtendgloren. Ze zagen ingespannen uit naar het licht dat de morgen aankondigde in de donkere nacht. En nu zegt onze dichter van vanmorgen, hij zegt meer dan die wachters, die ingespannen wachten, die ook met verwachting wachten, want de morgen zou komen. Maar meer dan die wachters op de morgen, wacht ik, verwacht ik uw vergevende genade. Kijk, daar ziet u dat het voor die dichter alles is, Gods vergevende genade. Die heeft hij nodig gekregen, die is hem kostbaar geworden, dat is voor hem alles geworden. Met alle strijd die er kan zijn in het leven van de genade, zal er toch dit zijn als het goed is, dat verwachten, dat geloofsverwachten van de Heere en van zijn woord. Wat is dat dan voor een woord, onze tweede gedachte? En ik hoop op zijn woord. Letterlijk staat er in de grondtaal, zo mag u het in elk geval ook vertalen, ik sta wachtend op zijn woord. Wat bedoelt de dichter daarmee? Ik hoop op zijn woord. Ja, dat is het woord van vergeving. Dat is vanuit het geheel van de psalm duidelijk. Daar is het de dichter om te doen. Dat hij het uit de mond van de Heere mag vernemen, mag horen. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Het gaat de dichter om de vergevende genade van God. Maar en daar moeten we dan vanmorgen eens goed op letten. Is dat dan zomaar een tekst? Bedoelt de dichter dat? Is dat waar een mens zijn zaligheid op mag gronden? Zomaar een keer een tekst die met wat gevoel naar binnen kwam? We moeten Psalm 130 zien, ik zei het u al aan het begin, als een pelgrimslied. En dat zou ons meer licht kunnen geven over deze dingen. Een pelgrimslied. In gedachten zien we de dichter onderweg naar Jeruzalem. Hij is onderweg naar de tempel. Naar de plaats van de verzoening. En als hij daar aankomt in Jeruzalem en als hij daar de trappen van de tempel beklimt, wat gaat hij daar dan doen? Daar gaat hij offeren. Er zijn heel wat verklaarders die Psalm 130 nadrukkelijk in verband brengen met één van de offers, namelijk het zondoffer, waarover we gelezen hebben in Leviticus 4. En we lezen in Leviticus 4 wat zo iemand die een zondoffer bracht moest doen als enig mens van het volk des lands door afdwaling gezondigd zou hebben, zodat hij schuldig is. Zo begint die tekst. Nou, wat moest zo'n mens in Israël, wat moest deze pelgrim dan doen? Dan moest hij, en probeert u dat een beetje mee langs te gaan, en jullie ook kinderen, dan moest hij allereerst een offerdier nemen, was schuldig, had gezondigd tegen de Heere. En nu zei de Heere, nu moest zo'n mens allereerst een offerdier nemen. Dat betekende dat zo'n pelgrim een dier moest kopen. En met dat dier moet hij dan verschijnen voor de God die in het heiligdom woont. Met dat dier moet hij zich stellen bij de poort van de tempel. En dan moet hij daar, en ik heb het u vorige week ook al gezegd, dan moet hij daar zijn handen leggen op het hoofd van het offerdier. En terwijl hij zijn handen legt op het hoofd van dat offerdier, moest hij zijn zonden, zijn ongerechtigheden belijden. Moest hij eerlijk voor God uitspreken alles wat hij misdreven had. Alles wat er als schuld bij hem was, hij moest het voor Gods aangezicht belijden. En wanneer een gelovige pelgrim, een gelovige Israëliet dat deed, dan stond hij daar niet maar wat woorden te prevelen, maar dan stond hij daar met een verbroken hart. En een verslagen geest. En hij beleed zijn zonde. En terwijl hij dat deed, rustte zijn handen, de handen van zijn ongerechtigheid, op het hoofd van het offerdier. En droeg hij die zonden op een symbolische wijze op dat dier over. En als hij dan al zijn zonden beleden had, en al zijn schuld uitgezegd had, en hij zal het hebben gezegd: Heere, reinig me ook van de verborgen afdwalingen, van de dingen die ik niet eens als zonde zie, maar die er toch zijn. Als hij dat dan allemaal gezegd had, ja, dan haalde hij op zeker moment zijn handen van de kop van dat offerdier af. En dan was dat offerdier symbolisch beladen met de zonde. Dat dier had de zonde overgenomen. En dan moest dat dier de dood in. En als de pelgrim daar dan stond, en hij zag hoe dat dier geslacht werd, en hoe het bloed van dat dier vergoten, uitgegoten werd aan de voet van het altaar, zoals er staat in Leviticus 4... dan besefte die pelgrim, als de Heilige Geest hem daar licht over gaf, dat is vanwege mijn schuld, vanwege mijn zonde. En de gelovige pelgrim heeft er iets van gezien, dat wijst heen naar de Messias die komen zal. Hij zal de schuld overnemen en zijn bloed zal vergoten worden. En hij zal zijn ziel uitstorten. En hij zal een rantsoen, een losprijs zijn. En dan werden de verschillende delen van dat dier op het altaar gelegd en aangestoken. En dat ging allemaal in vlammen op. En als dat dan allemaal gebeurd was, en in dat zondoffer werd als het ware heel het evangelie uitgebeeld, gemeente. Dat zijn, als ik het zo zeggen mag, dat zijn allemaal stukken om te beleven. Mijn schuld voor Gods aangezicht belijden. Mijn handen uitstrekken naar dat offerlam dat de Heere beschikbaar heeft gesteld. Dat een mens nu niet eens hoeft te kopen. Dat moest onder het oude verbond dan wel. Maar steunen. In al mijn armoede en in al mijn schuld en in al mijn ongerechtigheid op dat lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar ook zien hoe hij die schuld nu wilde overnemen en hoe hij daarvoor de dood in moest. En dat zijn ten diepste toch niet alleen de dingen die van tevoren werden afgebeeld in de offerdienst, maar het zijn ook de dingen die achteraf worden uitgebeeld in de bediening van het heilige avondmaal. Maar als dat dan allemaal was gebeurd, dan zegt Leviticus 4 tenslotte, en dan zijn we bij onze vraag, wat voor woord was het nu? Waar de dichter naar verlangt en waar hij op hoopt. Dan staat er in Leviticus 4, en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. Kijk, als dat bloed was gestort, dan sprak de priester, zo moet u zich het voorstellen, in naam van de Allerhoogste God, van de Heilige God, bij wie er vergeving en bij wie er genade is, dan sprak de priester woorden van vergeving. En als we dan teruggaan naar de tekst van vanmorgen en we lezen die woorden nog eens een keer, ik hoop op zijn woord, dan wordt daar dus mee bedoeld dat die pelgrim uitziet naar dat moment, dat die priester daar de woorden van vergeving, van Gods verzoenende genade zal spreken. Maar dat zijn woorden die mogen we nooit losmaken van het bloed en van het offer en van het werk van de Heer Jezus Christus en van de manier waarop dat waarde krijgt voor een schuldige zondaar. Daar hoopt de dichter op. Heere, zegt u het daar, niet alleen door de mond van die priester, maar zegt u het daar tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En hoe vaak had een gelovige uit het Oude Testament, hoe vaak had een pelgrim, zoals we hem ontmoeten in Psalm 130, dat nu nodig? Had hij dat nu één keer nodig, dat de Heere dat zei? Of had hij dat steeds opnieuw nodig? En hoe vaak heeft Gods kind het nodig? Heeft hij dat één keer nodig? Of heeft hij het nodig om bij de tekenen van brood en wijn het te mogen vernemen? En dat is toch het gebed van de ware avondmaalganger, Heere, wil u het zeggen tot mijn ziel? Wil u het spreken, ik voor u, opdat gij gevreesd wordt? Het woord van vergeving, daar strekt de dichter zich naar uit. Ja, en dan is er in zijn hart hoop. Dan is er in zijn hart verwachting. En dat is wat hij tenslotte zegt, als we nog letten op de God van vergeving, van wie onze tekst spreekt. Nog heel kort iets daarover. Vers 7 en vers 8. Daar gaat de dichter het zeggen, op wat voor God hij zijn betrouwen, zijn geloof mag stellen. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Daar worden twee woorden genoemd. Bij de Heere is goede tierenheid. Dat is de bron van de vergeving. Gods goede tierenheid. Ik heb u al wel eens gezegd, dat is een woord dat is eigenlijk vanuit de grondtaal niet te vertalen. Daar staat een woord dat heeft de betekenis van dat God in zijn vrije genade, in zijn verbondstrouw, zich overbuigt naar ellendigen, naar hulpelozen, die zijn hulp helemaal niet meer verdienen. Dat is goede tierenheid. Dat God zich overbuigt naar mensen, hulpelozen, ellendigen, die zijn hulp en zijn genade helemaal niet meer verdienen. En u zegt de dichter, bij hem is goede tierenheid. En daarom kan de Heere vergeven. Als hij reden neemt uit zichzelf. Als die reden neemt uit die goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Dat is het tweede. Goede tierenheid is de bron van de vergeving. Verlossing, dat is de weg van de vergeving. Letterlijk staat er, bij hem is een grote losprijs. Bij hem is er veel losgeld. Mocht dat vanmorgen de troost worden voor die bestreden ziel onder ons, die het moet zeggen, Heere, bij mij zijn zoveel ongerechtigheden, zoveel schuld, zoveel afmakingen en afwijkingen. Wie zou voor u bestaan? Maar hoor nu eens hoe de dichter onderweg naar dat heiligdom gebracht wordt bij wat er bij de Heere is. Bij hem is veel verlossing. Dat is een woord dat is vlees en bloed geworden in de Heere Jezus Christus. Bij hem is veel verlossing. Toen hij geboren werd, zegt Bernardus van Clairvaux, een 12e eeuwse monnik, in een van zijn preken, en dat zijn, om zo te zeggen, voluit reformatorische preken. Toen hij geboren werd, lag er in zijn kribbe een zak met losgeld. En in zijn sterven, zegt diezelfde Bernardus, heeft hij die zak met het losgeld opengescheurd. En de prijs volkomen betaald. Het geld uitgestort tot de laatste penning voor het aangezicht van zijn vader. Volkomen betaald aan het recht van God. Zijn bloed, zijn gerechtigheden. Bij hem is er veel verlossing. Hoeveel? Vraagt een bestreden mens, hoeveel? Ach, wij kunnen van die ongeloofsgedachte hebben, dat er bij de Heere niet genoeg zou zijn, dat er in het werk van Christus niet genoeg zou zijn om mijn schuld voor Gods aangezicht te bedekken. Dat wordt ook wel de worsteling en de strijd, Heere. Als u al die ongerechtigheden toch ziet, zou het dan nog kunnen voor zo'n mens als ik ben? Als u al die omstandigheden in ogenschouw neemt waaronder ik gezondigd heb, zou het dan nog kunnen voor een mens zoals ik ben? Wat zegt het slot van de psalm vers 8? En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Daar is zoveel kracht, daar is zoveel ruimte, daar is zoveel waarde in het werk van de Heer Jezus Christus. De prijs die Hij betaald heeft, is van zo'n grote waarde dat de grootste zondaar erdoor zalig kan worden. Daarom mag de evangelienodiging vanmorgen nog uitgaan. Bij hem is veel verlossing voor verlorenen die zelf niet meer betalen kunnen. Die schuld hebben die tot aan de hemel reikt. En die geen penning meer hebben om te betalen. En is genade zo vrij? Ja, genade is zo vrij. Voor een natuurlijk mens ergerniswekkend vrij. Maar zo vrij is genade dat de grootste van de zondaren kan zalig worden. Gemeente, het heilige avondmaal is niet allereerst uw zaligmaker. Maar de vraag deze morgen is opnieuw: wat dunkt u van deze Christus? En allen voor wie Hij alles geworden is. Tegen de achtergrond van de schuld van mijn leven. Allen die hun hart verklaard vinden in het gebed van Psalm 130. Allen die het vanmorgen moeten zeggen, Heere, al is het zo dat ik er iets van herken. Al is het zo dat ik deze dingen van uw genade niet mag ontkennen. En toch, Heere, als ik zie op mezelf en als ik zie op wie ik blijf in mezelf, wie zou er voor u bestaan? Kom, die grote hemelse gastheer, nodig nog. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En als ze dan straks aanzitten, ja, wie zitten er dan aan? Manasse en Rahab en Saulus en Zacchaeus. Zondaren, doorbrengers in zichzelf, maar opgezocht in de diepte door zijn genade. En voor rekening van hem bij wie er veel verlossing is en die het beloofd heeft. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En daarom zullen ze ook roemen in zijn genade alleen. Amen. Psalm 130, derde vers willen we zingen. 130, vers 3. lezen nu het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat, zo dikwijls als ge dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachten is met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als in zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij veel in één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn, de één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Dat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilig brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij van de 130ste psalm het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. En daarna gaat de stille nodiging uit. 130, het vierde vers.
Thank you.
Zullen we de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat is het een eeuwig wonder van genade. Dat u uw Zoon in deze wereld hebt willen zenden. En dat hij zichzelf wilde laten verbreken. En zijn bloed wilde laten vergieten. Tot een rantsoen voor velen. En wat is het een eeuwig wonder van uw genade. Als u door de werking van uw geest zondaren leert hongeren en dorsten naar die volkomen gerechtigheid van Christus. En gaat brengen bij zijn vergoten bloed en bij zijn verbroken lichaam waar alles spreekt van een onbegrijpelijke, borgtochtelijke liefde. O Heere, wil uw kerk voeden. En wil u onder hen komen en wil u het tot hun hart spreken. Ik ben uw heil, opdat ze volkomenlijk mogen hopen op uw genade. Schenk zo een zegen over de bediening van het heilig avondmaal deze morgen. Tot eer van uw naam en tot troost van uw kerk. Uit genade om Christus wil. Amen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet. Gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees een enkel vers uit Psalm 130. Het zevende en het achtste vers van Psalm 130. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Bij hem is veel verlossing. Daar mag de dichter door het geloof op zien hoe er nu bij God veel verlossing is. Een grote losprijs is, veel losgeld is. En door de schaduwen heen heeft hij iets mogen zien van het werk en van de verdiensten van de komende Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Bij hem is veel verlossing. Wonderlijk is dat woord, verlossing. Een losprijs, er moet betaald worden. En de dichter, hij mag het zien door het geloof, hoe Christus komen zal en hoe hij betalen zal, zijn werk volkomen genoeg is. Waarvoor? Allereerst om God te verheerlijken. Nu krijgt God de eer. Wat was dat de smart en wat is dat de smart in het leven van al Gods pelgrims, dat ze God van zijn eer hebben beroofd. Dat er dagelijks nog zoveel dingen zijn die niet tot eer van de Heere zijn, eerovers van God. Wat wordt Christus dierbaar als u hem mag zien als diegene die gezorgd heeft, zo trouw gezorgd heeft voor Gods eer in heel zijn leven, vanaf het prilste begin, van de kribbe waar hij neergelegd werd tot het kruis. Heel zijn hart was gericht op de eer van God en hij heeft de gang als borg gemaakt in plaats van zijn kerk. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft het losgeld, de losprijs betaald. God ontvangt de eer. Dat is de vreugde van Gods kerk als ze mogen zien op het werk van Christus. Maar ook zij ontvangen de verlossing, de zaligheid. Bij hem is veel verlossing. En wat is het nodig om bij die woorden en bij die zaken te mogen leven? Bij hem is veel verlossing om nu gedurig tot die Christus te vluchten. Om bij die Christus te schuilen. Om de vertroosting te zoeken in zijn wonden. En om te mogen pleiten op zijn werk. Bij hem is veel verlossing. Als dan de banden kunnen knellen. Ook na ontvangen genade. Als de schuld kan spreken. Ook na ontvangen genade. Bij hem is veel verlossing. Bij mij veel ongerechtigheden. Veel schuld. Maar bij hem veel verlossing. En hij zal Israël verlossen. Van al zijn ongerechtigheden. De dichter van Psalm 65 zingt ervan. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. We willen het gaan zingen, 65, tweede vers. Thank you. Christus nodigt zijn gelovigen en hij roept het hen toe. Mijn duiven, zijnde in de kloof van de steenrotsen, het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Hij nodigt een bestreden, een aangevochten kerk, om bij de tekenen van brood en wijn zijn bloed en zijn gerechtigheid hoog te achten en om het leven in hem te zoeken, waar zijn kerk in zichzelf in het midden van de dood ligt. En daarom gaat de nodiging uit. Kom dan, want alle dingen zijn in zijn werk volkomen gereed. Als er niemand meer is, zal dit de laatste tafel zijn. Brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonde. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen opnieuw lezen uit de 130ste psalm. Psalm 130. Nu het 5e tot en met het 8e vers, de tekst voor deze morgen. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De dichter van deze psalm mocht de Heere verwachten, hopen op zijn woord. En dat is inderdaad iets van het ware geloof. Maar hij werd ook gunnend. En dat blijkt in die 7e en 8e versen. Israël hopen op de Heere. Zijn blik gaat als het ware over heel het volk. Heel het volk van Israël. En hij roept het hen toe. Mogen Israël hopen op de Heere. Waarom? Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Daar mag de dichter goed gaan spreken van wie de Heere is en wat er bij hem te vinden is. En is dat ook niet de roeping van de ware avondmaalganger? Dat hij in de omgeving waar hij verkeert goed gaat spreken van wie God is. Bij de Heere is goede tierenheid. De Heere nam reden uit zichzelf. En bij hem is veel verlossing. Die grote losprijs, om die nu gedurig nodig te hebben, dat werk van de Heer Jezus Christus, om daar nu het leven in te zoeken en ook te mogen vinden. Ja, en dan breekt aan het slot van deze psalm de blijde zekerheid door en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat was de nood van de dichter geworden. Zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat. Maar hier mag gij zien op Gods genade antwoord. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Gemeente, bij hem is veel verlossing. Bij hem is een grote losprijs. Ik heb het in de prediking gezegd, genoeg om de grootste van de zondaren zalig te maken. En misschien dat u bij uzelf zegt, maar Christus heeft die prijs alleen voor de zijnen betaald. Dat is ook zo. En u zegt, ik hoor daar niet bij. Dat weet u niet. De prediking van het evangelie heeft zijn fundament. En het aanbod van de evangelieprediking heeft zijn fundament niet in het feit dat Christus voor de zijnen heeft betaald, maar dat zijn prijs volkomen genoeg is om de grootste van de zondaren zalig te maken. Wat dunkt u van die prijs? Wat dunkt u van zijn werk? Als hij daarvoor in de kribbe van Bethlehem gelegd wilde worden. Als hij daarvoor zijn lichaam wilde laten verbreken en zijn bloed wilde laten vergieten. Wat dunkt u van zijn werk? Zult u het voorbijgaan? Zult u het verachten omdat u het niet nodig hebt gekregen? De Heere weet ook van de bestredenen onder ons. Voor wie dat juist de vraag is, och Heere, hoe zal dat mijn deel worden? En dan komt ook tot u de roep van de psalm die we willen gaan zingen. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Maar we zingen het nu van een andere psalm, psalm 65 en daarvan het 3e vers. 65 vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. We zingen dat na het dankgebed. Heere, zegent u De bediening van uw heilige avondmaal. U gaf dat het mocht staan aangericht in het midden van de gemeente. En u gaf dat er mochten aankomen. Heren, maar er waren er ook zoveel die niet konden komen. En u kent hun overleggingen. En u weet ervan, heren, als het in hun leven aan hun goddelijk recht ontbreekt en dat nood is. Och heren, wil u dan toch geven uw licht, uw genade, uw vrijmoedigheid. Heren, u kent degene die er onverschillig onder zijn geweest. Wil u ons harde hart, we hebben het allemaal van nature, wil u het verbreken. Maar heilig ook de bediening van uw sacrament. In het midden van de gemeente, tot troost van uw kerk, tot jaloersmaking van hen die daar nog buiten staan. En geeft u dat de taal van uw liefde mocht worden verstaan. Dat u daarin buigt, uzelf overbuigt naar gans verlorenen in zichzelf. En dat u het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wekt u ook door deze avondmaalsbediening het vuur van de wederliefde in het hart van uw kinderen. Opdat ze u mogen vrezen en dienen. En dat uit genade om Christus wil. Amen. 65, derde vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat ge door de werking uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 111, derde vers, is onze slotzang. 111, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.